Allebei uit het Nieuwe Testament. Het eerste schriftgedeelte staat in de brief van Paulus aan de Efeze en het tweede schriftgedeelte in de brief van Paulus aan Timotheus. Maar eerst Efeze 3 en ik lees daarvan vers 13, 12 zeg maar, tot en met 19. Efeze 3, vanaf vers 12. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest, want vanwege mijn verdrukking omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom. Ligt niet aan mij, hoop ik. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Het tweede schriftgedeelte uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En daar lees ik de eerste vier versen van hoofdstuk 3. En dan sla ik er een paar over en dan ga ik verder bij vers 10. Eerst bij 2 Timotheus 3 vers 1. En daar staat, en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Dan vers 10. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan en het die alle heeft de Heere mij verlost. En ook alle die godsvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik bezweer u ten overstaan van God en van de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukking, doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Tot zover. Ik wil het met jullie hebben over radicaal discipelschap, staat daar. Vanmorgen waren er nog wel een paar plaatjes. Ja, ja. Nou ja. Laat ik er maar wat over zeggen alvast. Dan komen die plaatjes vanzelf. We zijn natuurlijk een paar weken geleden weer begonnen om samen te komen. En we hebben eigenlijk een klein beetje gebruik gemaakt van de gelegenheid om dat op een wat andere wijze te doen dan we gewoon zijn. Want de coronaregels die maken dat we eigenlijk niet meer naast elkaar mogen zitten, zolang als er nog geen vaccin is. En dat er wat ruimte moet zijn. De discussie was, kunnen we dan nog wel koffie drinken na de dienst? En hoe gaat dat dan? Dus we dachten, wat is er nou mooier om dat eigenlijk gewoon een beetje te integreren. En het grappige is dat we dat op zich wel een aardig idee vonden, maar dat je een beetje in de praktijk moet kijken van hoe gaat dat nou? En onder het motto van kerk in beweging past dit eigenlijk heel erg goed. We gingen net koffie schenken en daarom zei ik net ook al even, tijdens het koffie schenken mag je ook wel praten. Want het is natuurlijk een beetje onwennig, want we zijn zo gewend om gewoon in onze rijtjes te zitten, om te zingen, om stil te zijn, om te wachten tot het volgende onderdeel van de liturgie. Maar als je op zo'n manier samenkomt, dan is dat gewoon eventjes wat anders. En ik hoop dat we straks gaan besluiten na corona dat we dit gewoon blijven doen. En dat we nog weer wat dichter bij elkaar mogen zitten. En dat we dan gewoon een mooie geloofsgemeenschap met elkaar mogen zijn. En onze gemeenschap ook op deze manier mogen vieren met elkaar. En waarin we de onderdelen van onze samenkomsten zoals we dat gewend zijn, dat we dat ook op die manier mogen delen. Zoals we dat nu een klein beetje aan het oefenen zijn. We zijn dus een kerk in beweging. Daar hebben we de afgelopen keren al regelmatig over gesproken. Peter heeft er een aantal dingen over gezegd. Ik heb er zelf een paar dingen over gezegd. En we zijn een klein beetje zoekende. En ik denk dat het ook gewoon heel erg goed is om dat te doen. En wat we onder andere gedaan hebben, mag ik de volgende, Chris? Ja. Is dat we ook stil hebben gestaan bij die hele basale opdracht die de Heer Jezus ons heeft gegeven in Matteüs 28. He, dat hij tegen zijn discipelen heeft gezegd van, ga heen onder alle volken en maak alle volken tot mijn discipelen. He, dus discipelen krijgen de opdracht om discipelen te maken. En het mooie is dat het, zeg maar, het de wezenlijke opdracht is van een discipel. Dat als je discipel bent geworden, dat je taak is om nieuwe discipelen te maken. Op welke manier dan ook. En hoe dat ook vorm krijgt. Weet je, er zijn heel veel kerken die zich bezighouden met van, ja, wat is nou onze missie en wat is nou onze visie en hoe zullen we het nou gaan doen? Het is eigenlijk heel simpel. Het staat letterlijk in onze Bijbel, word een volgeling van de Heer Jezus en maak alle volken tot zijn discipelen. Dat zijn we ook een klein beetje aan het doen. En we hebben het daar met elkaar over gehad. En als het goed is, mag ik de volgende? Als het goed is, gaat dat natuurlijk leiden dat er steeds meer mensen discipel worden. En dat het een opgaande lijn wordt. En dat uiteindelijk gewoon alle volken zijn discipel worden. Nu, ik ben 60 dit jaar geworden. Klinkt al heel oud. Maar dus ik ben in 1960 geboren en in mijn kinderjaren was het nog zo dat zo'n 85% van de Nederlanders naar de kerk ging. Allerlei protestantse stromingen en katholiek, maar 85% van de mensen kwamen in een kerk. En het was eigenlijk heel gewoon dat je dat, en dat geloof is ook gewoon een wezenlijk onderdeel van het leven. En dat werd zelfs ook in het ritme van de dag, werd dat eigenlijk ook wel gevierd. Want ik weet nog wel dat als het Goede Vrijdag was, dan was het gewoon na drieën stil op straat. En als er zondag was, dan ging je 's morgens naar de kerk en sommigen gingen dan 's avonds ook nog. Maar ertussen, ja, er werd niet zo. Er werden geen auto's gewassen. Er werd eigenlijk ook niet meer gevoetbald en zo. Er waren eigenlijk allerlei dingetjes die we allemaal niet deden. Nou, hoef ik niet per se terug naar dat, hè? Let wel. Maar wat er gebeurd is in de afgelopen jaren, is natuurlijk dat, dat kerk zijn en wat achter kerk zijn zit, ons geloof, enorme deuken heeft opgelopen. En dat we te maken hebben gehad met een secularisering, een ontkerkelijking, met name in het Westen, die zeg maar zijn weerga niet kent. En ik heb het misschien wel eens vaker gezegd, vandaag de dag zijn er in Nederland nog maar 30% van de mensen die iets met een kerk hebben. En iets met een kerk hebben is dat ze hoofdzakelijk ergens ingeschreven staan. En van die 30% is nog maar 8% die zegt een belijdend gelovige te zijn. Die dus de Bijbel als leidraad voor hun leven hebben gekozen. En nou, 8% van 30% van de Nederlanders, dat is een half miljoen. Dus we zijn met 17 miljoen Nederlanders en een half miljoen van de Nederlanders zegt dat we de Bijbel nog maar als leidraad te gebruiken. En als we het tot nog kleiner vertalen, hier in Venlo omgeving wonen ongeveer 100.000 mensen, schat ik in. 30% zegt nog iets met de kerk te maken hebben. Dus dat zijn er 30.000. En 8% van die 30.000 is nog maar, ja, die de Bijbel als leidraad heeft. 2400. Zullen we maar zeggen. Zegt dat goed? Ja. 2400. Dus als het gaat over ga onder de volken, hoeven we nu niet eens meer zo ver. We hoeven geen... Ja, mag natuurlijk wel zending doen naar andere landen. Maar er zijn eigenlijk steeds meer zendelingen die naar ons toe komen. Om hier zending te bedrijven. Om hier het evangelie te verkondigen. En ik denk dat wij als gemeente dat ook zeg maar, onder ogen mogen zien. Dat ons zendingsveld eigenlijk gewoon al hier ligt als we de deur uitstappen. En dat we hier in de wijk al... We bedoel, 100.000 nu 2400. Dus we hebben er nog 97.600 te gaan. Om het maar even zo te zeggen. Een geweldige uitdaging. Lijkt me. Maar dat thema, maak zijn discipelen. En discipelschap, dat is ook een thema wat een klein beetje op de achtergrond is geraakt. Want in de tijd van de 12 discipelen en in de eerste tijd van de gemeente, werden de meeste mensen nog discipelen genoemd. Mag ik de volgende? Maar op een gegeven moment werden discipelen ook christenen genoemd. Er zijn 3 schriftgedeeltes in het Nieuwe Testament waar het woord christenen wordt geïntroduceerd of wordt gebruikt. En aan de ene kant is dat een klein beetje jammer. Hè, want het mooie is natuurlijk als je christen bent, dat je een volgeling van Christus bent. Hè, bedoel, dat zeg ik het even heel erg eenvoudig. Maar langzamerhand is zeg maar, christen zijn staat eigenlijk ook voor heel veel. En heel veel meer. Ik bedoel, de C die staat nog in heel veel. Hè? Ik bedoel, CNV, CDA, noem ze eigenlijk allemaal maar op. En soms is het nog echt wel een beetje zoeken naar waar staat die C nou voor? En dan zien we dat het veel meer gaat dan zeg maar, het Bijbelse. Dan gaat het ook veel meer over een aantal menselijke thema's. Dat betekent dus dat christelijke en christen zijn een woord is geworden. Wat niet automatisch meer alles te maken heeft met een leerling zijn. He, want als we het hebben over een discipel, misschien is dat goed dat ik nog even uitleg. Een discipel is een leerling. En dus niet zomaar een volgeling, dat is een leerling van een rabbi, in dit geval natuurlijk van de Heer Jezus. En je bent een leerling om heel veel van hem te leren op zodanige wijze dat je daar vol mee raakt. Dat je leven daar vol mee raakt en dat je kunt leven zoals je voorbeeld rabbi Jezus. En dus als je een volgeling van Jezus bent, dan ben je een discipel, een leerling van Jezus met de intentie om van hem te leren om eigenlijk te worden zoals hij is. Om zijn voorbeeld te volgen. Dat zegt de Heer Jezus ook keer op keer. Bovendien zegt de Heer Jezus in het evangelie van als je de Vader wil kennen, moet je mij kennen. En als je mij kent, ken je de Vader. En als je de Vader kent, ken je mij. Weet je, dus dat gaat eigenlijk gelijk op. Maar ik zou willen dat wij vandaag de dag steeds meer over discipelen praten dan over christenen. Omdat we dan met elkaar kunnen vaststellen van, wacht eens even, discipelen heeft alles te maken met dat we onderweg zijn, lerende om te worden zoals Jezus. En dat het meest wezenlijke is. En dan kunnen we elkaar daar ook zeg maar, aan herkennen. En dan weten we dus ook van, hey, wacht eens even, ik sta hier dan wel als voorganger en ik mag hier dan wel zeg maar, preken of als oudste. Maar een oudste of een voorganger is net zo goed een leerling als iemand die in het muziekteam zit. Of iemand die de wc schoonmaakt in de gemeente. Of iemand die de koffie zet. Daarin is eigenlijk helemaal geen verschil. Het verschil is zeg maar, de bediening die je hebt in de gemeente. En het mooie is dat als we samen gaan ontdekken dat we allemaal leerlingen zijn, dat, zeg maar, dat we elkaar daarin ook kunnen stimuleren om zeg maar, de rabbi die we willen volgen, de leermeester die we willen volgen, de Heer Jezus, dat we elkaar daar juist in aanmoedigen en in bekrachtigen. En wij hebben gelukkig de rijkdom van Gods woord. Een geweldig boek, geïnspireerd door de Heilige Geest, wat we tot ons mogen nemen. En het is diezelfde Heilige Geest die ons helpt en leert de Bijbel te verstaan. Ja, want als we willen leren om een volgeling van Jezus te zijn, dan hebben we Gods woord nodig. En dan hebben we de Heilige Geest nodig. En we hebben elkaar nodig. Want het mooie is natuurlijk ook, en Paulus legt dat uit, en dat ga ik vandaag allemaal niet behandelen, want dan zijn we vanmiddag nog bezig. Maar het mooie is natuurlijk dat Paulus ons leert dat de Heilige Geest ons gaven en talenten geeft. En die gaven en talenten, die hebben we nodig om gemeenschap te zijn. Die gaven en talenten die je ontvangt, die zijn namelijk niet voor jouzelf, maar die zijn voor de gemeenschap. Die zijn dienend aan de geloofsgemeenschap. En dus de liefde die ik heb, die is niet voor mij, maar die is voor jullie. En de liefde van Christus die jullie hebben, die is voor mij. Ja, ik krijg misschien iets meer liefde dan als ik... Maar jullie snappen wat ik bedoel. Dus het principe, dus het principe is natuurlijk ongelooflijk mooi dat we, ja, dat we leerlingen zijn. Nou, waarom dan dit plaatje? Ik denk dat we door de eeuwen heen ook wel een beetje roepende in de woestijn zijn geworden. Want natuurlijk kennen we de verhalen. En het ligt een beetje aan, maar ik was een klein ventje toen mijn ouders kwamen in de christelijk gereformeerde kerk. Dus ik heb daar de zondagsschool doorlopen en zo. Ik kende alle verhalen. Dus voor mij is de Bijbel me eigenlijk met de paplepel ingegoten. En ik vind dat ongelooflijk fijn. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die dat nog niet hebben. Maar voor die mensen die al wel met de Bijbel zijn opgegroeid, of die al een tijdje gelovig zijn, zijn woorden als discipelschap en de verhalen die in de evangelie staan, die zijn ook een soort van, nou, het klinkt een beetje negatief als ik het zo zeg, maar die zijn ook een beetje gewoonte geworden. We kennen de verhalen. En we weten, we weten dan ook wat ermee wordt bedoeld. Althans, we denken dat we er weten. Maar soms zit er een groot verschil tussen, zeg maar, dat wat we weten en dat wat ermee wordt bedoeld. Of dat we, zeg maar, de intentie wat ermee wordt bedoeld eigenlijk wel goed begrijpen en het kunnen toepassen in ons eigen leven. En vandaag de dag is het zo dat we best wel veel christen hebben, maar weinig discipelen. Zeg maar, best wel veel mensen die van alles willen, maar echt weinig toegewijd geloof. Weinig zoektocht om, zeg maar, daadwerkelijk Christus te willen ontdekken. En bovenal op die manier te willen ontdekken, opdat het van invloed is op je leven. Dus daarom mag ik het volgende plaatje. Daarom dacht ik van, ik neem even de oproep van Paulus serieus die hij aan Timotheus doet. Eigenlijk zegt hij tegen Timotheus, hé, jij daar. Mag het volgende. En wij mogen, dat is het mooie natuurlijk van Gods woord, wij mogen die woorden die Paulus ook aan Timotheus richt, die mogen wij ook tot ons nemen. Dus wij mogen onszelf ook, zeg maar, geroepen weten. Dus als je nog enigszins te vragen van, hey, ja, maar ik word niet bedoeld. Nou, zo is het, hè. Dus weet je, het gaat over ons allemaal. En ik zeg altijd maar zo, als je hier vanmorgen gekomen bent en misschien ben je hier voor het eerst, of misschien ben je hier weer eens na een hele lange tijd, nou, dan ben je hier niet voor niets gekomen, want deze boodschap is speciaal voor jou. En niet omdat ik hem heb gemaakt en spreek, maar omdat Gods Geest ons daarin leidt. En dat we zo, zeg maar, de woorden tot ons mogen nemen. Dat betekent dus dat we met elkaar mogen kijken van, oké, waar gaat het om? Mag ik het volgende plaatje? Want er is één ding zeker. En dat is wat hier staat. Je kunt Jezus niet volgen als je stilstaat. En dan komt het er wel heel erg op aan van, wat betekent het nou als je het hebt over volgen? Nou, ik heb er net wat over gezegd. Volgen heeft alles te maken met niet klakkeloos nalopen. Nee, volgen heeft alles te maken dat je hart openstelt om te worden zoals het voorbeeld dat je wil volgen. En in dit geval gaat het om Jezus. En ik ga het nog een keer zeggen. Dat je je hart openstelt om Jezus te willen volgen. Waar hij je ook leidt. Hoe hij je ook leidt. Ten koste van alles. En dat zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Want er staat een mooi verhaal in de evangelie van, zeg maar, de rijke jongeling die bij de Heer Jezus komt en zegt van, wat moet ik doen om de eeuwigheid te bereiken? En dan zegt de Heer Jezus, dan moet je je houden aan de gewet en de geboden en de bepalingen. En dan zegt de jongeman, dat doe ik. Wij denken wel eens, hoe kan hij dat nou zeggen? Maar goed, als je de 10 geboden zegt, zou je dat kunnen zeggen? Die 10 geboden is nog vrij eenvoudig. Je vermoordt niemand, je doet niemand kwaad, noem het allemaal maar op. En dan zegt de Heer Jezus, dan is er nog één ding. En dat is, geef je al je geld, verkoop alles wat je hebt en geef je geld aan de armen en volg mij. En dan wordt de jongeman heel erg verdrietig. En het gaat nu niet alleen over geld, maar het gaat over alles, zeg maar, waar wij aan gebonden zijn. Alles, zeg maar, wat voor ons belangrijker is dan het volgen van Jezus. Nou, als ik dat zeg, weet je, dan zijn dat zijn allemaal geen nieuwe woorden die ik zeg. Want ik denk dat menig spreker, dat we in menige bijbelstudie of in menige, zeg maar, zorggroep of kring, dat we deze woorden ook wel eens met elkaar hebben besproken en dat ze ook zo bij ons binnenkomen. Daarom zou ik vandaag een paar tandjes dieper willen gaan. Mag ik het volgende plaatje? En de paar tandjes dieper, dat heeft ermee te maken dat, zeg maar, discipelschap alles alles zegt over de wijze hoe je daarin groeit. Paulus maakt heel erg duidelijk dat discipelschap een proces is. Een groeiproces. Waarvan je gewoon heel klein begint en waar het langzaamaan groter gaat worden. En soms spreekt Paulus ook, zegt het bijvoorbeeld tegen de Corinthiërs, van, weet je, jullie hadden eigenlijk al lang volwassenen kunnen zijn, maar jullie zijn nog baby's in het geloof. Je zit nog aan de moedermelk. Het wordt hoog tijd dat je van de moedermelk afgaat, maar dat je gewoon naar de crackers en naar de, nou noem het allemaal maar op gaat. En weet je, dus zeg maar dat groeiproces, dat is een niet vanzelfsprekend proces. Dat komt ons niet aanwaaien. Het enige wat ons aan is komen waaien is de Heilige Geest. Toen we tot geloof kwamen. Maar als het gaat over zeg maar, groei, dan heeft het alles te maken met het volgende plaatje. Groei heeft alles te maken met ja, God persoonlijk leren kennen. Dat wij God persoonlijk leren kennen, want God kent ons al persoonlijk. En dat is wel mooi om te weten, dat dat zo is. En zeg maar, wat het betekent om zeg maar, God persoonlijk te leren kennen, is dat je kijkt naar, oké, maar wat, waaraan en waarin kan ik God nu zien? Nou, dan is dat voorbeeld van Jezus natuurlijk ongelooflijk mooi, dat hij zegt van, als je naar mij kijkt, kijk je naar de Vader. Nou, waar vinden we zeg maar, alle materiaal over de Heer Jezus? In ieder geval in zijn woord. He, dus zeg maar, het ontdekken van wie God is en een persoonlijk leren kennen, dat kan alleen maar door Gods woord te bestuderen. Anders kan het gewoon niet. Ja, we kunnen luisteren naar mooie verhalen en getuigenissen van elkaar, maar het meest wezenlijke van het leren kennen van God is om zijn woord te bestuderen. En dat is fundamenteel voor eigenlijk voor alles wat we gewoon nodig hebben. Wat er gebeurt, mag ik het volgende plaatje. Wat er gebeurt is dat als we God persoonlijk leren kennen, is dat de liefde van God in ons groeit. En ik heb al zo vaak gezegd, Filippenzen 1, vers 9 tot en met 11 moet je uit je hoofd leren. Want daar zegt Paulus dat de liefde groeit door inzicht en fijnzinnigheid. Inzicht en fijnzinnigheid komt alleen maar door het bestuderen van Gods woord. En dat je die liefde krijgt, dat is geen doel op zich. Nee, dat heb je nodig om te onderscheiden waar het op aankomt. Nou, dat is wel een lastig dingetje, onderscheiden waar het op aankomt. Want in ons leven komt het op heel veel aan. Kijk maar in je agenda hoe vol die staat. Je moet werken, we moeten de kinderen, hoe heet het, dit, die moeten sporten, die moeten naar school. Er moet van alles gebeuren. Onze agenda staat eigenlijk helemaal vol. Dus in ons leven komt het op heel veel aan. Paulus leert ons dat als de liefde van Christus in ons groeit, dat wij leren onderscheiden waar het echt op aankomt. En ik zeg wel eens gekscherend, het maakt nou je hele agenda leeg. En zeg in je hele agenda in elk uur, elk moment, Christus. En dan zijn er ook nog een paar andere momenten dat je misschien even moet werken. Of je kinderen weg moet brengen. Maar voor de rest is het alleen maar Christus. Het klinkt een beetje raar natuurlijk als je het doet. Maar je moet het maar voor een grappige keer doen. Gewoon voor een hele maand. Hè. Tegenwoordig kunnen we hebben op Outlook agenda. Dan zit je in je hele, hoe heet dat, zit je elke dag in één maand. Dan vul je eigenlijk alleen maar Christus in. En dan ga je pas, zeg maar, de andere afspraken in, hoe heet het, invullen. Maar de kunst is eigenlijk om ervoor te zorgen dat wij toekomen aan waartoe we zijn bedoeld. En al het andere wat we doen, wat niks met Christus te maken heeft, houdt ons af van waartoe we zijn bedoeld. En de Heer weet heel goed dat we moeten werken, want er moet brood tot plan komen. De Heer weet heel goed dat we echt een paar dingen moeten doen in het leven. Maar het interessante van dit is eigenlijk dat het perspectief anders is. Want wij leven vaak in onze agenda, die is vol met allerlei dingen gepland. En dan komt er een verzoek vanuit de gemeente, of er komt een verzoek, we willen wel een aantal dingen gaan doen. Ik zal even kijken of het in mijn agenda past. Als je het andersom doet, is het veel eenvoudiger. Het past gewoon in mijn agenda. Want al die andere dingetjes, ja, die staan er ook bij. Maar dat we God willen volgen en dat hij op de eerste plaats komt, is eigenlijk... Mag ik het volgende plaatje? Dat klinkt heel erg radicaal. Radicaal discipelschap heb ik het maar even genoemd. Dat komt van een boekje van John Stott. Radical Discipleship. En radical komt van radix. Radix. Wortel. Daar heeft dat mee te maken. Dus radicaal bedoel ik hier niet zozeer in, zeg maar, hoe heet dat, extreem en fundamentalistisch of dat soort dingen. Nee, ik bedoel met radical, radicaal, geworteld. Zoals we net in de Efezebrief hebben gelezen. He, dat Paulus tegen ze zegt van, je bent geworteld en gefundeerd. En als het gaat over, zeg maar, wortelen en funderen. Als je een doorgewinterde, gewortelde christen bent, ziet het er als volgt uit. Volgende plaatje. Heb je wel eens naar je eigen wortels gekeken? Nou, die van mij zien er nog niet zo uit, hoor. Ik hoop dat ik wel een beetje de goede kant nog heb. Maar dit zijn wortels, hè, mensen? En deze wortels staan dan nog boven de grond. Mag ik de volgende? Weet je, maar dit is de bedoeling. Weet je, dit is de bedoeling. Dus als we het hebben over, zeg maar, radicaal discipelschap, dan betekent het dus dat wij zo gefundeerd met de beide, dus aanhalingstekens, poten in de klei, in de schriftuurlijke klei, laat ik het maar even zo zeggen. Weet je, dat wij, zeg maar, dat al dat levende opzuigen en dat het ons rijker maakt, dat we boven groeien, maar als we boven groeien, groeien we onder ook. En als er dan een storm komt, dan blijven we mooi staan. Je moet je voorstellen dat je zo'n grote boom bent, met alleen maar één zo'n worteltje naar beneden, zo van een metertje of twee, weet je wel. En een beetje wind, dan lig je gewoon om. Dus als we het hebben over radicaal, als we het hebben over radicaal discipelschap, dan hebben we het over gefundeerd, diep geworteld. En je zou kunnen zeggen dat discipelschap het proces is van worteling. He, naarmate je meer van Gods woord tot je neemt, groeien die wortels dieper. Raak je dieper eigenlijk in, mag ik het volgende plaatje. We zijn geworteld in Christus, zeggen we wel. En geworteld in Christus betekent dat we eigenlijk niets anders kunnen dan leven vanuit Hem. En het mooie is, als je dat namelijk doet, dat je leeft, hè, vanuit Christus, dat je gevoed wordt vanuit Christus, dat je er zo vol van wordt, dat het niet anders kan zijn dan dat het hart daarvan overloopt. We zeggen dat de mond daarvan overloopt. Hè? Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Als je vol bent van Christus, dan kun je er niet anders, hè, dan komt het uit je mond, dan komt het uit je daden, komt het uit je hele doen en laten. Dan is het heel vanzelfsprekend dat je je agenda helemaal blokt voor de Heer Jezus. En dat je daar in overleg een paar momenten voor kiest dat je inderdaad gaat werken en nog een paar andere dingen doet. Het gaat niet vanzelf. Het heeft alles te maken met een diep verlangen om Jezus te willen volgen. Het heeft alles te maken met een diep besef dat je wel een christen bent, maar dat je eigenlijk een discipel bent. En dat op het moment dat je voor jezelf bevestigt van ik ben een discipel, bevestig je dus ook van ik ben een leerling. En leerling blijven we zolang we in dit lijf op deze aarde zijn. En we worden volwassen en we komen in de volheid als Christus weer komt. Dat is wat Paulus ons keer op keer zegt. En tot die tijd blijven we gewoon leren. Vanuit Gods woord. Van elkaar. Er zijn heel veel dingen in onze maatschappij en tendensen en ontwikkelingen die ons hier ook van afhouden. Ik zal een paar voorbeelden geven. Materialisme bijvoorbeeld. Materialisme, en dat bedoel ik niet de materiële dingen, want bedoel, wij hebben hier ook materiële dingen staan, die hebben we ook gewoon nodig. Maar materialisme, wat is er mis met materialisme? Er is wat mis met materialisme. Als wij daar zo vol van zijn, als je daar zo mee bezig bent, dat het je belemmert om Christus te willen volgen. Of dat het je belemmert om de Bijbel te lezen. Of te behoren bij de geloofsgemeenschap waar je toe behoort. Een ander isme wat vandaag de dag ook een belangrijke rol speelt, ik noem het maar even moreel relativisme. Moreel relativisme kan je bijvoorbeeld zien aan de wijze hoe ons morele doen en laten aan het veranderen is. Sinds in de jaren 60 kennen we de seksuele revolutie. Nou, dat heeft er fors toe bijgedragen dat onze moraliteit en ons nadenken over seksualiteit, maar ook over huwelijk en dat soort dingen, enorm aan het veranderen is. En dat is ongelooflijk van invloed op, zoals God het ons heeft geleerd. En zoals God het ook voor ons heeft bedoeld. En let wel, hè. Het huwelijk, zoals God het heeft bedoeld, het is het mooiste wat er is. Wij zouden, het mooiste getuigenis eigenlijk naar de wereld is, zijn onze gelukkige huwelijken. Waar alles in balans is. Waar we in ons huwelijk als man en vrouw kunnen laten zien dat we een voorbeeld zijn van de grootheid van God. En dat de seksualiteit die in het huwelijk hoort, dat het daar een wezenlijk onderdeel van is. En dat het in harmonie is. Maar vandaag de dag strookt dat niet meer zo met het maatschappelijke en het wereldse denken. Het ongehuwd samenwonen en seksuele vrijheid zoals het in de maatschappij plaatsvindt, vindt helaas ook al in onze kerken plaats. Zo voltrekt dat zich. En als je niet diep geworteld bent, dan weet je dat ook niet precies wat nou waar of wat nou niet waar is. En er is, weet je, Google en internet en dat soort dingen is ongelooflijk handig en mooi, maar er zitten ook enorme risico's aan. En die risico's zijn, is dat, je kunt er eigenlijk alles op vinden. Dus we hebben net gelezen dat wat het gehoor streelt. Als jij van mening van iets bent, kun je heel veel mensen vinden, en ook zelfs gelovigen, die dat allemaal onderbouwen. Echt waar. Dat is het mooie van internet. Je eigen gelijk halen is heel erg simpel met internet. Maar weet je, in een leven als leerling gaat het niet om je eigen gelijk halen. In een leven als leerling van Jezus gaat het om het gelijk van Jezus te halen. En dat is echt andere koek. Dat betekent, dan ontkom je er niet aan om zijn woord te bestuderen. Om dat te openen en daar in te wroeten en te zoeken en te worstelen. Want soms gaat het gewoon recht tegen je eigen gevoel en tegen je eigen waarde. Of tegen de normen en waarden van de maatschappij in. En dat laatste wordt alleen maar erger. Want als er staat, als Paulus dan schrijft, dat je als gelovige ook vervolging en verdrukking dat leidt, dan gaat wij dat ook. We krijgen ermee te maken. En het lijkt allemaal nog niet zo, want we leven in een vrij land en er kan nog heel veel. Nou, lees maar eens goed door tussen alle dingen die worden gezegd. Maar ik denk dat het niet zo lang meer duurt dat we als gelovigen heel erg beperkt gaan worden in de dingen die we zouden willen en zouden kunnen zeggen. En waar het om gaat, is dat wij Gods woord nodig hebben. Elke dag van het leven. Ik heb doe de volgende sheet maar even. Daar ga ik niks over zeggen, dat kun je gewoon lezen. Dat woord van God is zo ongelooflijk belangrijk, omdat dat de voeding is, het fundament voor ons leven. Het fundament voor elke discipel. Ik had het net over materialisme en moreel relativisme. Een ander isme is het narcisme. Nou, narcisme kennen de meeste mensen wel. Dat is dat je zoveel van jezelf houdt. En heeft heel erg met jezelf te maken. En dan zeggen heel veel gelovigen van ja, maar wij zijn niet zoals narcisten en wij zijn niet narcistisch. Want wij hebben de liefde van Christus. Nou, ook in onze gemeentes komt narcisme voor. Ik noem het maar christelijk narcisme. Weet je wel, want als het in de wereld gemeengoed is dat we het maximale uit onszelf halen, dat is wat we leren. Als je vandaag de dag naar school gaat, of je doet een bedrijfsopleiding, wat we leren is dat je goed naar jezelf moet kijken, wat je nodig hebt en dat je dat moet gaan ontwikkelen. Want we leven in een maakbare wereld, alles is mogelijk. En in het bedrijfsleven hebben we allemaal een pop. Een persoonlijk ontwikkelingsplan. En tegenwoordig op scholen ook al. Een persoonlijk ontwikkelingsplan. En dan kunnen we het eigenlijk ons leren zo inrichten dat we het maximale uit onszelf halen. Dat is wat we vanuit de maatschappij tot ons krijgen. En op zich is daar niet zo veel mis mee. Maar als dat denken ook mee de kerk in komt, dan wordt het wat strijdig. Want als leerling van Jezus leren we niet om het maximale uit onszelf te halen. Maar als een leerling van Jezus leren we eigenlijk dat het maximale van Jezus in ons tot ontplooiing komt. Dus dan gaat het niet om de ontplooiing van onszelf, maar dan gaat het over de ontplooiing van Christus in jou en mij. En op het moment dat waarheid is in je leven, He, dus op het moment dat het gaat om hoe Jezus vorm krijgt in je leven. En als ik dat wat makkelijker zeg, hoe meer je gaat lijken op Jezus. Weet je wat, dan worden eigenlijk allerlei discussies die wij vandaag voeren in de kerk zijn helemaal niet meer relevant. He, al die discussies die we hebben over de man en de vrouw. Of over hoe we moeten omgaan met homoseksuelen. Noem ze allemaal maar op. Of, weet je, al die dingen waar wij ongelooflijk veel tijd aan besteden om erover te praten. Weet je, dat zijn nou agendapunten die ons afhouden van het meest wezenlijke. En dat is, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Wij zijn in onze kerken zo naar binnen gericht om te kijken. Zeg maar, wat er allemaal wel niet geregeld moet worden en wat allemaal wel niet goed is. En wat de ene broeder wel niet doet en wat de andere zuster wel niet doet. Dat we vergeten te kijken naar waartoe zijn we nou bedoeld. En Gods woord geeft ons uitkomst. He, want Paulus zegt ons keer op keer. Besef nou dat je een volgeling bent. Bestudeer Gods woord. Word missionair. We hebben het vandaag de dag. We willen een missionaire gemeente zijn, wordt er wel eens gezegd. Hè? Dan denk ik altijd van, hoe kan het nou dat we dat missionaire nu zo moeten benadrukken? Hoe kan het nou dat je een missionaire gemeente wil zijn? Alsof dat twee gescheiden dingen zijn. Lieve mensen, als het hart vol is van Jezus, dan kun je niet anders dan daarover praten en daarmee naar buiten gaan. Dus als je hart vol is van Jezus, dan kun je niet anders dan missionair zijn. Want er komt niks anders uit je mond. Er komt niks anders uit je doen en laten. Dat is een van, tussen aanhalingstekens, vanzelfsprekend mechanisme. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is je openstellen voor hem, voor zijn geest en voor zijn woord. En dan, wat we een paar weken geleden hebben gezegd, daar vooral in volharden. Hebben die tweede ook al laten zien met die tekst? Doe die ook maar even. Dus het bestuderen van Gods woord is een wezenlijk onderdeel van discipelschap. En nou zei ik dat, ik maakte dat grapje net even van die volle agenda. Dat was eigenlijk alleen maar om het beeld duidelijk te maken. Ik ga het anders zeggen. Op het moment dat je gefocust bent op het feit dat je een leerling van Christus bent, een volgeling van Jezus. Weet je, dan is het zo dat er een verlangen is in je hart en in je leven om meer van dit te willen. Om meer van dit met elkaar te delen. Als dat een niet vanzelfsprekend mechanisme is, moet je je drie keer achter je oren krabben. Van wat is er los? En als je naar je broeder of zuster kijkt en je ziet iemand in die worsteling, dan moet je niet achter je oren krabben. Dan moet je naar je broeder of zuster toe en zeggen van, hey, joh, ik zie jou en ik merk dat je worstelt. Hoe kan ik je helpen? Hoe kunnen we samen op zoek naar zoals Christus ons heeft bedoeld? Want ik bedoel, als ons hart daarvan vol is, dan kan het toch niet anders dat we gericht zijn op die eenheid, dat we gericht zijn op harmonie, dat we gericht zijn om vooral gewoon dat uit te stralen waartoe Christus en God ons heeft geroepen. Namelijk zijn getuigen zijn. Mag ik het laatste plaatje? Nou, je bent hier vandaag. Ik hoop dat je het gehoord hebt. Ik heb het ook gehoord. Want keer op keer, ik heb wel eens vaker over dit thema gesproken, maar keer op keer raakt het mezelf ook. Weet je, en dat zet mezelf ook terug bij van, ja, weet je wel, je kan je agenda wel vol hebben dat je die gemeente dient en dat doet en zus doet en zo doet. Maar op welke wijze ben ik nou nog leerling? Hè? Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Op welke wijze ben ik nou nog leerling? En ben ik nog wel leerbaar? En ik hoop, en ik bid dat er voldoende mensen in de gemeente zijn, weet je, die me daar ook op aanspreken. En daar hoef je geen lef voor te hebben. Want als het goed is, kan je niet anders, want het zit in je hart. Want het is de liefde van Christus die namelijk maakt dat je tegen een ander, kan ook tegen een dominee of een spreker of een voorganger zijn, zegt van, hey, beste vriend, beste hin, hoe is het dan met je? En hoe gaat het met je? En hoe sta je daarin? En is dat nog wel conform de Bijbel? Maar zullen we samen de Bijbel niet eens open? Zullen we samen niet eens even gaan zoeken? Ik gun ons een geloofsgemeenschap in de Bijbelgemeente Venlo van radicale discipelen. En dan radicaal zoals ik het heb uitgelegd. En dat we volop mogen genieten van dit soort settingen. En dat we straks, als het coronavaccin er is en we mogen gewoon weer naast elkaar zitten, dat we dan weer 4 of 5 stoelen rondom de tafels hebben. En dat we de mensen mogen uitnodigen voor een kopje koffie op zondagmorgen. En dat ze dan ook deelgenoot zijn dat we af en toe ook een lied zingen. En dat we iets lezen uit de Bijbel. En dat dat gewoon bij ons hoort. En dat dat niks vreemd is, maar dat er hele mooie dingen in die Bijbel staan. Prachtig mooi getuigenis. Als radicale discipelen. Amen. Chris.